Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer een geopolitieke frontlinie die we eigenlijk uit het oog zijn verloren door die andere in Oekraïne. In het kielzog van Amerika vertrokken ook alle Europese landen anderhalf jaar geleden hals over kop uit Afghanistan. Wat heeft dat vertrek betekend voor de transatlantische verhouding? Hoe vergaat het de Afghanen nu onder het juk van de Taliban? En in hoeverre zijn wij in Europa mede verantwoordelijk voor hun lot? Ik ben Annette van Soest en naast mij in perscentrum Nieuwsport Mathieu Segers.
Hoi Annette, wat fijn om er weer te zijn, zo snel in het nieuwe jaar al.
Fijn dat we elkaar vaker gaan zien ook dit nieuwe jaar.
Zo is het. En ik ben blij dat we kunnen beginnen, dat hoorde je al. Want de Europese ontwikkelingen vragen daar natuurlijk ook om. En in dat kader hebben we ook een goede mededeling, in ieder geval voor degenen die ons graag beluisteren. Namelijk, het is zo druk in Europa dat we meer duiding gaan geven. We zijn er om de week vanaf dit jaar. De ene week met een gast en de andere week wij met z'n tweeën en de vaste correspondenten.
En we hebben een vaste dag, de woensdag. Hoe is het jaar verder voor je begonnen?
Het jaar is wel goed begonnen. Ik was rond de jaarwisseling in Italië. Dat is me heel goed bevallen. Ik heb daar één actiefoto over gedeeld. Maar daar kom ik misschien straks nog op.
Ja, op Instagram. Dat was een moment.
Zeker,
het hoogtepunt
zeker.
Van het jaar, nu al.
Ja, en verder is het natuurlijk een heel spannend jaar voor de internationale en ook de Europese politiek. Kijken uit, dat hebben we eind vorig jaar al aangekondigd, naar de viering van het Frans-Duits Vriendschapsverdrag. 60 jaar Élysée-verdrag. Dat vindt deze maand plaats. Belangrijke ontwikkelingen en onderhandelingen achter de schermen tussen de Fransen en de Duitsers over de toekomst van Europa. Daarover gaan we het zeker hebben, maar vandaag dus niet. En verder blijft het natuurlijk zo dat de geopolitiek eigenlijk alle aandacht naar zich toetrekt door de oorlog in Oekraïne. Maar ook, je zei het al, door allerlei andere fronten die nog steeds heel levendig en relevant zijn. En één daarvan, een hele prominente, is natuurlijk Afghanistan. Daar waren we jarenlang betrokken, ook als Europese landen en eigenlijk ook als Europa als zodanig. En anderhalf jaar geleden vertrokken we daar uit Kabul. En eigenlijk hebben we het er niet meer over, terwijl dat een zeer relevante context is voor die geopolitieke realiteit waarin we ons vandaag de dag bevinden.
Nou, vandaag gaan we het daarover hebben met niemand minder dan Thomas Erdbrink, jarenlang Iran-correspondent voor onder andere de New York Times, bekend als Onze Man in Teheran, maar nu ook maker van de VPRO-serie Onze Man bij de Taliban, die aanstaande zondag voor het eerst wordt uitgezonden.
En terwijl ik daar werkeloos op de bank hang, zie ik hoe in buurland Afghanistan tienduizenden doodsbange mensen proberen om hun land te ontvluchten als de Taliban de hoofdstad binnentrekken.
And this unbelievable footage as people climb stairs just to get on that jetway in the hopes of getting onto a plane.
Mijn vingers beginnen te jeuken. Het komt me allemaal wel heel bekend voor. Ik heb in Iran 20 jaar ervaring met moslimfundamentalisten die de macht grijpen. En dan bedenk ik, als ik toch niet meer in Iran kan werken, moet ik dan niet een tijdje in Kabul gaan zitten? Want het verhaal daar is nog lang niet klaar. Dat verhaal begint pas.
Thomas, fijn dat je er bent.
Ja, fijn om hier te zijn.
Straks gaan we het hebben over de Europese context, maar eerst het leven in het land zelf. Waarom kreeg jij toestemming van de Taliban om daar te filmen?
Nou ja, dat is natuurlijk een vraag die heel veel mensen stellen. Laat ik vooropstellen dat de Taliban zijn relatief nieuw in hun machtspositie. Namelijk, ze hebben de sleutels van het land gekregen na een vredesverdrag te sluiten met de Amerikanen.
En zoals bij iedere incoming administration zijn de regels nog niet helemaal duidelijk op zijn plaats. Ik had, zoals je al zei, in Iran gezeten. Ik heb daar 20 jaar gezeten. Ik heb heel veel gehoord van mensen die destijds de Islamitische Revolutie van 1979 mee hebben gemaakt. En die beschreven me altijd een periode waarin Khomeini inderdaad de Shah verving. Maar waarbij ook nog heel veel dingen open waren. Waar er binnen de facties van de islamisten veel debat was. Waarbij er ook nog communistische groepen waren. Marxistische groepen. Eigenlijk alle fine fleur van eind jaren 70 was daar op een bepaalde manier aanwezig. En het allerbelangrijkste is dat mensen voor wie alles veranderd was, toch nog relatief veel ruimte hadden. En ik dacht, oké, na 20 jaar Amerikaanse en Europese aanwezigheid in Afghanistan, met name in een stad als Kabul, moet ten eerste de overgang heel groot zijn geweest. Voor mensen die jarenlang is voorgehouden dat ze een westerse bondgenoot zouden worden. Maar tegelijkertijd moeten de Taliban, die 20 jaar niet in Kabul zijn geweest, die stad eigenlijk viewen zoals een Nederlander die voor het eerst naar New York gaat. Hè? Wat een grote gebouwen, wat een apart eten. En wat is alles hier toch anders? En dan is het heel moeilijk om de macht op te gaan leggen. Nou, die ruimte die dat bood, was dat de Taliban, die ons ook een beetje verkocht waren als een soort nieuwe versie van de Taliban. De Taliban
zeker light, aanvankelijk.
Zeker aanvankelijk. Ja. En dat dus heeft denk ik ook wel wat te maken met de framing van Amerikaanse media, waar ik ook voor heb gewerkt, die toch maar moesten uitleggen dat het land na 20 jaar vechten met de Taliban werd teruggegeven aan de Taliban. Aanvankelijk dus wilde ook zichzelf anders laten zien. Gaven ruimte aan de weinige journalisten die nog kwamen, want iedereen ging naar Oekraïne. In die ruimte, sorry, heel lang antwoord. Daarbinnen kregen wij de ruimte om die serie te maken.
Die chaos uit de beginperiode creëerde dus een window of opportunity, ja, om daar naartoe te gaan, aan het werk te gaan. Je komt heel dicht bij mensen. Dat valt echt op, de Taliban zelf. Maar ook de mensen die lijden onder hun bewind. Zou je de serie nu, 1,5 jaar na die machtsovername, zou je hem nu weer zo kunnen maken?
Nee. En dat heeft te maken met dat soort van interbellum wat ik net beschrijf. Op dit moment weet de Taliban heel duidelijk welke kansen opgaan. Op dit moment is ons denk ik ook allemaal duidelijk dat zoiets als Taliban 2.0 of Taliban Light dus niet bleek te bestaan. En dat ondanks alle moderne invloeden van deze tijd, internet, satelliet, televisie, alle dingen die over de hele wereld alles hebben veranderd, de Taliban toch islamitische wetgeving boven alles willen stellen. En als ik zeg boven alles, dat komt ook in de serie voor. De opperste leider geeft op een bepaald moment een speech waarin hij zegt, islamitische wetgeving is voor ons belangrijker dan binnenlandse politiek, dan buitenlandse politiek, dan economie, dan alles. En als je 20 jaar lang in een semi vergelijkbaar land hebt gewoond, dan kan je dat inderdaad lezen als van oké, ze gaan gewoon voor volledige isolatie. Maar dat was in het begin niet zo. Dus we hadden die serie nooit zo kunnen maken. Ook journalisten zijn veel meer beperkt in hun handelen dan wij waren. En dat was nog maar begin november dat we daar voor het laatst waren.
Maar Thomas, is dat dan de betekenis van dit journalistieke product? Dat je eigenlijk een heel bijzonder moment hebt gevangen, wat anders voorbij zou zijn gegaan en wat anders niet gekend hadden? En wat is de betekenis dan van dat moment?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik enorm trots ben op deze serie, dat het dat moment heeft gevangen. Want wat we denk ik hebben weten vast te leggen is een oral history die mm-hmm. Uniek is. Er waren namelijk geen andere documentairemakers of journalisten die in zo'n periode zo'n breed het land hebben bekeken.
En als ik je goed begrijp, zullen er ook geen officiële bronnen eigenlijk zijn over die periode.
Precies. Want daarnaast zijn alle andere westerse ambassades gesloten daar. Er is niks. Dus het was een unieke periode die ik dus echt vergeleek met die periode vlak na de Iraanse revolutie. En ja, de betekenis daarvan is dat je, en ik wil nu meteen heel geopolitiek worden, dat het, nou laat ik het zo zeggen, dat het leven voor de Afghanen die we achter hebben gelaten heel snel heel moeilijk is geworden. En dat wij daar de gevolgen van gaan merken. Want mensen gaan natuurlijk niet blijven in Afghanistan onder deze omstandigheden.
Ze willen ook allemaal weg.
Ja, dat is echt frappant als je met een sharia-rechter zit die uitlegt heel serieus dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn. en na het interview vraagt: hoe kan ik naar Londen komen of hoe kan ik naar Nederland komen? Mijn vrouw en ik willen weg.
Dus, sharia-rechter.
Ja, een sharia-rechter is iemand die islamitisch recht spreekt en dus een lid van de Taliban is. Wil weg. En nou ja, als zo iemand dan weg wil, dan kan je voorstellen dat de man die langs de krant van de weg zit en met zijn compressor lucht in de banden van auto's pompt voor 10 cent per dag en alles daartussen, dat die natuurlijk ook allemaal weg willen.
Wat mij opvalt is hoe dapper de mensen zijn die jij spreekt. Vrouwen die worden uitgewist uit de maatschappij. Een oud rechter die vreest voor zijn leven, die je spreekt in een geblindeerd busje.
Ja.
Ze spreken letterlijk met gevaar voor eigen leven.
Ja.
En dan vraag je je af, waarom doen ze dat? Want ze weten dat dit wordt uitgezonden en dat, nou ja, dat ook wel weer terechtkomt in Afghanistan, die beelden. Nou, waarom delen ze toch hun verhaal met jou?
Ik denk dat Afghanen hebben 20 jaar lang conflict gezien. Hè. Heel kort, snel geschiedenislesje. Maar natuurlijk de Russen trokken daar naar binnen. Hetzelfde jaar als de Islamitische Revolutie. 79 hebben er 8 jaar gevochten. Vervolgens ontstond er een oorlog binnen islamitische groepen daar. Verschillende mujahideen groepen tegen elkaar. Toen kwam de Taliban. Nou, toen kwamen de Amerikanen. Nu zijn de Taliban weer terug. Mensen hebben daar eigenlijk hun hele leven oorlog en conflict gezien. En dat is het hoopvolle van deze serie, dat ze alsnog dapper zijn en veerkrachtig. En dat is misschien ook het enige wat westerse aanwezigheid daar in ieder geval heeft bereikt. Dat mensen heel bewust zijn dat er ook alternatieven zijn binnen het leven dat ze leiden.
Maar als je de verhalen hoort en de beelden ziet, die hoop is wel ver te zoeken. Er zit zoveel verdriet, angst en trauma in dat land.
Ja, maar tegelijkertijd interview ik ook meisjes van 15 die zeggen: ik wil ondanks alles rechter worden. Ja. En ik weet dat de Taliban niet winnen, maar ik ga die droom verwezenlijken.
Waar putten ze hoop uit?
Ja, zij weten natuurlijk als geen ander. Ik spring even in, Thomas, ja, want dat houdt me bezig, ook als historicus.
Ja.
Je bent natuurlijk heel erg geneigd, wij bijvoorbeeld, om te redeneren vanuit de wereld waarin je zit als een soort wereld die zo zal blijven.
Ja.
Maar heel vaak is dat niet zo. Ja. Zij weten misschien beter dan anderen dat alles uiteindelijk tijdelijk is.
Ja, en daarvan weten ze zelfs ook dat de Taliban ook tijdelijk zou kunnen zijn. En dat bijvoorbeeld er binnen de Taliban misschien, en nogmaals puur theoretisch, ook weer een andere grijs tint zou kunnen ontstaan. Die toch wel dat doet. Dus mensen zijn veerkrachtig en inderdaad flexibel in al hun denken. En dat is heel bijzonder. En ik ben heel blij dat we mensen hebben gevonden die durfden en wilden meewerken. En dat ook echt wilden, omdat ze zeiden: anders zijn wij er niet.
Ja.
Anders kennen jullie ons niet.
Hoe zat jij daar? Want je spreekt dus ook de Taliban zelf. Je spreekt op een gegeven moment met een potentiële zelfmoordterrorist. Iemand die de ambitie heeft of had om dat... heeft hij het nog steeds trouwens?
Nog steeds. Hij staat op een lijst van de mensen die geselecteerd zijn voor deze missie. Al zei hij er wel bij, alleen binnen in het land zelf.
Ja, maar goed, jij gaat heel open dat gesprek aan. Dat doe je met een reden. Jij wil gewoon dat wij in hun hoofden kunnen kijken.
Ja.
Maar kookt je bloed niet als je zo iemand spreekt?
Ja, en natuurlijk. Want ik denk als je 20 jaar het Midden-Oosten rondloopt, dan krijg je echt een hele grote hekel aan geweld. En je bloed gaat koken als je iemand treft die zegt: ik ben bereid om mezelf op te blazen. En daar gaan dan geen onschuldige slachtoffers bij vallen. En dan zeg je: ja, hoe kan dat dan? Weet je, dat kan niet. En dan zegt hij: ja, dat kan wel. Maar mijn bloed gaat ook koken als ik zie wat voor slachtoffers er zijn gevallen van de drone-aanvallen. Wij in het Westen denken dat wij een prachtig chirurgisch wapen hebben wat alleen de bad guys kan uitschakelen. Maar in de gebieden waar de drone extensief is gebruikt, heeft dat enorme, ja, kan niet anders zeggen, terreur gezaaid, ook onder onschuldige mensen. Dus mijn bloed gaat koken van beide vormen van geweld.
Terreur van oorlog.
Ja.
En hoe beoordeel je, want die oorlog is natuurlijk voor een gedeelte ook de verantwoordelijkheid, of zelfs voor een heel belangrijk gedeelte de verantwoordelijkheid van het Westen. Hoe beoordeel je nu uiteindelijk eigenlijk die interventie van het Westen? Want wat je beschrijft is hoop, wanhoop, maar ook natuurlijk heel veel frustratie over al die collateral damage van het fenomeen oorlog, waar die mensen in hun dagelijks leven nu al jarenlang mee te maken hebben. Wat is de balans die jij trekt over die westerse interventie? Heeft het iets? Is die hoop, noemde je net, dat is misschien een vrucht, maar is dat niet uiteindelijk heel erg weinig?
Ja, en ik wil aan toevoegen dat ik in de... Ja, niet wil zeggen gelukkige omstandigheid, maar in de omstandigheid ben geweest dat ik de hele twee decennia van westerse interventie in het Midden-Oosten eigenlijk allemaal heb meegemaakt. At first sight. En ik denk dat niemand kan zeggen dat een van die interventies een succes is geworden. Je kan stellen dat natuurlijk mensen in Afghanistan zijn blootgesteld, inderdaad een andere manier van denken. Je kan ook hypothetisch gaan denken van... ja, wat als de Taliban toen niet verwijderd was geweest? Mm-hmm. Hoe waren ze dan nu geweest? Ja, misschien veel erger. Misschien ook veel pragmatischer geworden. Mm-hmm. Want wie wordt er niet pragmatisch van lang regeren? Dus dat is heel moeilijk te zeggen. Maar als ik gewoon de balans opmaak... Ja. Dan kan de conclusie niet anders zijn... Dat het zinloos is geweest. Mm-hmm. En hoe maak ik die balans op? Nou ja, doe een stap terug. Wij gingen, het Westen, Amerika, ging naar Afghanistan na 9-11. Om wraak te nemen, om Osama Bin Laden te zoeken. Osama Bin Laden was daar. Is vervolgens uiteindelijk in Pakistan gedood. Waar die,
en wel even tussen haakjes, was een soort vrucht van het Amerikaanse beleid van decennia daarvoor.
Nou, we kunnen echt de diepte in, Mathieu. Want dat is natuurlijk zo. Ja. Lang gesteund door de CIA. Een van de groepen die gebruikt werd om de Russen het land uit te werken. Ja. Dus inderdaad, een van de vruchten weer van ons beleid. En dat komt weer terug bij geweld. Geweld maakt geweld. Ja. Het zaadje wat toen geplant is bij 9-11 tot fruition gekomen. En vervolgens is er een oorlog in Afghanistan. Deze Osama Bin Laden is uiteindelijk gedood in Pakistan. Aan boord van de twee vliegtuigen die de Twin Towers invlogen... zat geen enkele Afghaan. Amerika was kwaad, gewond, woedend. Is Afghanistan binnengetrokken... Heeft de Taliban daar in een paar dagen doen verdwijnen. Zijn opgelost in het niets. En heeft vervolgens Europa overgehaald... om in een gedeeltelijke NAVO-verband om mee te doen. En komt dan 20 jaar later... zegt, nou ja, jeetje, let's end a forever war, zegt Biden. En de Amerikanen vertrekken letterlijk als een dief in de nacht. De Afghanen keren terug bij de basis. En daar zijn ze, de basis naast Kabul. En daar zijn ze iedereen, alle vliegtuigen zijn vertrokken en ze zijn weg. En hebben een vredesakkoord gesloten met dezelfde mensen die ze verwijderd hebben 20 jaar geleden. Ja. Onder het mond van, nou ja, ze zijn een beetje veranderd, dus het is wel goed. Nou, oké, doei. Dan ga je kijken hoeveel doden er zijn gevallen, hoeveel vluchtelingen er zijn gekomen naar Europa. Dan kan je inderdaad de balans opmaken. Wat is de noodzaak van deze exercitie geweest, anders dan het uitoefenen van wraak?
Je zegt ook, of je vraagt je ook af in de serie, hoe meet je nou het aantal slachtoffers van zo'n oorlog? Ja.
Nou, dat zie je bijvoorbeeld. Je kan gaan tellen hoeveel mensen er bij drone-aanslagen zijn omgekomen. En dan kan je proberen de bad guys af te trekken van de good guys. Maar ik trof daar ook kinderen die niet meer konden lopen. Meisjes van 3, 4. Want die hadden shellshock. Net als in de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dat zijn ook slachtoffers. En als je je leven niet kan leiden op de manier die je wil, ben je ook een slachtoffer. Dus het is een spiraal van geweld die het leven van mensen heel, heel, heel moeilijk maakt. En dan kunnen we denken, oh ja, dat is wel een heel ver van onze bedshow. Maar dat is het dus niet. Want kijk maar naar de aantallen Afghanen die dus naar Europa komen.
Hoe beoordeel jij het feit, Mathieu, dat wij daar hebben ingegrepen als Westen?
Ik wil me dan vooral in dit antwoord toespitsen op Europa. Thomas schetste het al. Dit is natuurlijk een Amerikaanse strafexpeditie geweest naar aanleiding van de aanslag op de Twin Towers. En goed, dat was natuurlijk ook een aanslag op de westerse beschaving. En in die zin kwamen de VS natuurlijk ook heel snel langs in de Europese hoofdsteden om te zeggen, are you with us?
Or not.
Natuurlijk was Europa aan de kant van de Amerikanen. Maar ik denk dat een heel belangrijk punt hier, en zeker in deze tijden waarin dus die geopolitiek en de logica, of misschien juist niet de logica, de fuck of war, zoals McNamara, de oud-minister van Defensie van de VS, dat noemt in zijn ego-document, een documentaire uit 2003. Die fuck of war, daar moet je in navigeren. En als ik naar de Europese kant kijk in dit verhaal, ja, dan zie ik iets wat heel urgent is, ook vandaag de dag. Namelijk, als je je engageert in zo'n internationaal spanningsveld, hè, en dus een oorlog indirect of direct aangaat, en ook de consequenties daarvan, dan is het wel heel belangrijk dat je een strategie daarbij hebt. Zodat je zelf weet, oké, tot hier en niet verder. Of ja, dit wel en dat niet. Of dit is een einddoel dat ik wil realiseren. Als ik nou terugkijk naar deze cruciale fase voor de Europese buitenlandse politiek aan de leiband van de VS, dan denk ik dat je heel duidelijk de vraag kunt stellen, was er wel een Europese strategie? Of was het gewoon volgen van bondgenoten VS? En bondgenoot VS maakt nu dus een hele andere afweging, 1,5 jaar geleden. En als je dan geen strategie hebt, weet je niks anders, ben je ook niet voorbereid, dan gewoon ook maar die consequenties te trekken. En de VS ging als een dief in de nacht weg, maar de Europese terugtrekking was nog een aantal graadjes chaotischer natuurlijk. Dat hebben we zelfs in Nederland in geuren en kleuren meegekregen.
Ja, heeft Europa daar iets van geleerd?
Ik denk het wel. Hè. Dus dit staat, en daarom horen we er ook weinig over. Dit is een zeer beschamend debakel. Eén voor het Westen. En dat heeft Thomas net beschreven vanuit VS-perspectief. Maar ook voor de Europese landen die daar partners waren. Want je kunt op geen enkele manier zeggen dat dit een succes was. Dus niet militair, niet operationeel. En een derde punt wat ook heel belangrijk is, want dat is vaak gebruikt als legitimatie om daar te zijn, ook niet in de sfeer van beschaving brengen, zal ik maar zeggen. Een normatieve agenda waar je zegt vrouwenrechten, rechtsstaat, democratie brengen. Dat is allemaal niet gelukt. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, nou, dit voorbeeld moet je misschien, laat ik het zo zeggen, is het niet gek als iemand een grap maakt over die Europese agenda? Door te zeggen van ja, jullie beweren dat allemaal wel. Maar kijk eens even naar casus hier van de afgelopen 20 jaar. Wat hebben jullie op dat punt bereikt? En als je daar dus niets bereikt, misschien wel het tegendeel op dit moment, gezien het regime van de Taliban, dan ondergraaf je natuurlijk ook je eigen geloofwaardigheid als speler in de wereldpolitiek. Want Europa maakt altijd een punt van die normatieve dimensie als een reden om wel of niet mee te doen. Dus ik denk dat het een echte, ja, het woord debakel is wel op zijn plek. En natuurlijk wordt daar wel van geleerd.
Ja.
Maar hoe snel, dat staat te bezien.
Thomas, hoe kijken de Afghanen naar ons, naar Europa? Maken zij onderscheid tussen Europa en de VS?
Ja, natuurlijk. Kijk, het is gewoon, ik bedoel, van een afstand gezien is het gewoon, denk ik, voor iemand, voor wie dan ook in het Midden-Oosten, heel duidelijk dat Amerika het Rome van onze tijd is. En dat Europa op zijn best een bondgenoot is van het Rome van onze tijd. Daarom weet, denk ik, niet alleen Afghanistan, maar iedereen in het Midden-Oosten, als je dingen gedaan moet krijgen, dan moet je naar Washington. En je kan geen dingen gedaan krijgen als je naar Parijs of Berlijn of Londen zelfs gaat. Je moet voor alles naar Washington toe. En in een land waar zoveel conflict is geweest, leert een kind van jongs af aan, groeit op met machtspolitiek. Is die realiteit gewoon heel, heel erg duidelijk dat Europa Amerika volgt.
Mm-hmm. En dat toont ook dat chaotische vertrek aan natuurlijk. Hè? Dat zegt wel hoe de machtsverhoudingen liggen.
Zeker. En daar speelt nog iets anders. Want wat natuurlijk wel regelmatig gesuggereerd wordt in de huidige analyses ook van de Europese opstelling in de wereld, is dat we, en er wordt vaak het woord naïef gebruikt, maar ik vind dat niet zo'n goed woord. Ik vind onverschillig een beter woord. Dat we heel lang in Europa onverschillig zijn geweest ten opzichte van de rest van de wereld, in een soort van vertrouwen dat uiteindelijk de zaken toch wel in de goede richting zouden gaan bewegen, als we maar op de juiste punten duwden met de VS aan de juiste acties meededen. Dat beeld en die verwachting, die wordt natuurlijk nu al een aantal jaren, en zeker het afgelopen jaar, keihard geloofstraft als dat was een vals beeld. Dat beeld hoorde bij een Verenigde Staten, waar Europa als het ware achter kon schuilen. Dus de Verenigde Staten haalden niet alleen militair de kolen uit het vuur, maar ook voor wat betreft het morele verhaal. Zij legden aan de wereld uit vanaf zeg maar Franklin Delano Roosevelt en misschien zelfs vanaf Woodrow Wilson, alleen kon hij de daad niet bij het woord voeren. Wij maken de wereld beter. Daarom zijn wij aan het interveneren overal in de wereld. We hebben een normatieve agenda die draait over mensenrechten, die draait om democratie, die draait over om open samenlevingen en rechtsstaat. En dat is ten bate niet alleen van ons, maar van de hele wereld. Dat was het overstijgend moreel Amerikaans verhaal. Daaronder, onder dat overstijgende verhaal, zaten die interventies. Dat was de manier waarop het naar de wereld gebracht werd en ook naar de binnenlandse politiek. Wat we nu zien, en dat is echt anders, is dat dat overstijgende verhaal bij de Verenigde Staten weg is. Men zegt nu, wij zijn nog steeds aan het interveneren over de hele wereld als Verenigde Staten, maar het is nu America first, world second. En het is niet meer Amerikaans leiderschap dat leidend is voor onze interventies. Nee, dit gaat om het Amerikaanse belang. Wat betekent dat? Amerika maakt nu gewoon heel directe calculaties over het eigen belang. Is Afghanistan nog in ons eigen belang? Zo nee, dan gaan we daar weg. En dat is iets totaal anders dan wat we gewend zijn uit de tweede helft, met name van de 20e eeuw. En Europa zit nog steeds, bij wijze van spreken, qua reflexen en reacties in die tweede helft van de 20e eeuw in hun buitenlandse politiek. Ja. Dus en hier moet met heel hoog tempo over nagedacht worden in Europa zelf, maar ook in een land als Nederland. Hoe komen wij in de realiteit van de 21e eeuw? Hè? Want daar acteert de Verenigde Staten op een totaal andere manier vanwege het ontbreken van dat overstijgende verhaal. En dat heeft directe consequenties voor de belangrijkste bondgenoten. En dat zijn wij in Europa. En daar zijn wij niet op voorbereid. En wat dat betreft was Afghanistan illustratief, maar het gaat hier ook over de nabije toekomst.
Is Europa bereid die rol over te nemen?
Nee, dat kan Europa helemaal niet. Dus we moeten eerst achterstallig onderhoud. Dus we eerst nadenken over hoe moeten wij ons positioneren in een wereld waarin de VS niet meer en handelt en uitlegt waarom er gehandeld wordt. Maar alleen nog maar handelt.
Ja.
En als ze het uitleggen, leggen ze het uit met eigen belang. En dat is dus niet het Europese belang heel vaak.
Ja.
Dan moet je dus een andere Europese strategie tegenover hebben. En die is er niet. Er wordt nu wel alles aan gedaan om die natuurlijk om een of andere manier over de bühne te krijgen en rond te breien. Maar er is slechts een pril begin.
Thomas, jij hebt jarenlang voor de New York Times gewerkt. Laatste jaar in Noord-Europa. Maar je kent dus de Amerikaanse blik en de Europese blik.
Ja.
Hoe kijk jij hiernaar?
Nou, ik wilde eigenlijk precies in de lijn van wat Mathieu zegt daarop verder gaan met precies het voorbeeld ook van de New York Times. De New York Times is een krant van globaal formaat, maar wordt gemaakt in New York en heeft een Amerikaanse perspectief, een Amerikaanse blik op de wereld. En vanuit Iran, waar ik zo'n 8 jaar voor ze heb gewerkt, was het voor mij bijna makkelijker om een soort van tussen Iran en Amerika te laveren dan toen ik in Noord-Europa kwam. Want wat zag je? Dat toch de Amerikanen eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd waren in de clichés van Noord-Europa.
Mm-hmm.
Hier heb je een groep landjes die denkt dat iedereen hetzelfde gaat worden zoals wij in de toekomst. Een vrolijke hobbitwereld waar inderdaad alles op den duur wel goed komt en waar we onze rituelen hebben die maar doorgaan. En terwijl de wereld een veranderende en moeilijke en nare plek is. Dus wat voor verhalen wilden zij? Zij wilden graag weten dat het sociaal-democratisch experiment in Zweden was. Zij vonden het heel interessant om een verhaal te hebben over hoe corona anders werd aangepakt in Noord-Europa, maar bijvoorbeeld ook in Zweden. Zij vonden het heel leuk om te horen dat Mark Rutte op de fiets naar zijn werk gaat. Om Ilja Leenert Vijver te quoten, het museum van de wereld waar iedereen groot, leuke, grappige dingen kon doen. En dat zag je ook gewoon een stuk. Als ik een artikel schreef over de Red Light District, dan kreeg dat 500.000 eyeballs, kliks of views, wat een goede score is. Als ik een moeilijk verhaal maakte over politiek in Noorwegen of energievoorzieningen, dan kreeg je misschien 20.000 mensen. En dat dus de Amerikanen kijken ook naar ons als gewoon een beetje vermakelijke figuren. En dat klinkt misschien heel pijnlijk. Dat idee kreeg ik ook weer toen ik Rutte zag, die dan achter het bureau mocht zitten.
Van Biden.
Ja, het bureau van Biden. Vermakelijke figuren waar je wat van wil. En dan keek ik dus toch terug naar het Rome-idee. Natuurlijk. En inderdaad is het zo dat de tekenen zijn aan de wand. Want natuurlijk doen we mee in Oekraïne. En natuurlijk sluiten we ons daarbij aan. Maar ja, in het verleden hadden de Amerikanen ons echt wel korting gegeven op hun LNG. Mm. En nu moeten we nog meer betalen dan we met de Russen deden. En zo zijn er legio voorbeelden waarvan, dan terugkerend bij Afghanistan, het vertrek uit Afghanistan inderdaad extra pijnlijk was, want niet alleen was het de Afghanen niet echt verteld, het was de Europeanen verteld dat ze zeker weggingen.
Rutte was gisteren bij Biden in die Oval Office. Hij zegde daartoe deel te nemen aan de Patriot-missie. Mathieu, jij bent begonnen als raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vanochtend schoof Rutte alweer bij de WRR aan.
Ja, dat klopt. Hij was onderweg van de VS naar Davos. En hij stopte even op het buitenhof om bij te praten.
Hoe was dat?
Het was heel interessant, want op dit moment spelen er natuurlijk veel dossiers die te maken hebben met internationale politiek. En zeker ook in deze week voor de premier. Dus we hebben open van gedachten gewisseld.
En dan bijvoorbeeld als het dan gaat over toch de levering van Nederland van Patriot-systemen aan Oekraïne. Nou, we hebben er volgens mij 4. Er ligt er eentje in de mottenballen. Andere worden ook weer gedeeltelijk gebruikt. Er zijn natuurlijk veel zorgen dat we onszelf onbeschermd achterlaten in een heel snel veranderende wereld. Wordt dan ook al besproken van of we dan een aantal randonderdelen geven van zo'n Patriot-systeem of een heel Patriot-systeem?
Nou, die details die zijn niet over de tafel gegaan. We weten natuurlijk wel dat die onderhandelingen nog in de fine-tuningsfase zitten. De intenties zijn er wel. Spullen gaan geleverd worden. Maar de precieze spullen, daar moet, om de premier maar eens te quoten, precies naar gekeken worden. En dan zal het wel duidelijk worden. Maar de politieke commitments zijn helder. En wat ook helder is, ook voor de Nederlandse regering, is dat punt dat de Amerikanen anders aan het manoeuvreren zijn de laatste jaren. Zonder dat overstijgende verhaal. En nog heel even kort op jouw verhaal over hoe de Amerikanen naar Europa kijken. Mm-hmm. Als gezellig en comfortabel. Maar dat vonden wij zelf, als we eerlijk zijn, ook comfortabel. Hè, want wij wisten dat het echte verhaal, de daden, maar ook het echte verhaal gemaakt werden door de Amerikanen. En dat we daar over het algemeen gewoon bij konden aansluiten. Ja. Nu is dat verhaal er niet meer. En dus ook de legitimatie niet zo vanzelfsprekend om je afhankelijk te maken van de Amerikanen. Terwijl er wel heel veel nieuwe afhankelijkheden worden aangegaan. Je hebt het over LNG. Maar zo zijn er nog tal van andere dossiers waar we weer naar de Amerikanen toe bewegen. Maar onder een ander gesternte. Dus zonder die morele overkoepelende agenda van de VS. Ja. En ik denk dat dat iets is, ik zei het net al, waar we echt dieper over na moeten denken dan we op dit moment doen.
In die lijn is natuurlijk heel interessant hoe dat gaat uitspelen met ASML. Wat toch een enorm heet hangijzer voor ons is. Als wij ons meer willen bewegen tussen die supermachten, zeker, en onze eigen plek willen vinden, moeten we dan op dat dossier naar Amerika luisteren. En de angst die ik dan altijd heb, is toch dat onze leiders toch zo onder de indruk zijn van Amerika, dat ze misschien dan toch die eigen belangen een beetje vergeten. Maar dat zie ik vast verkeerd.
En dan moeten we even uitleggen. Misschien ASML maakt chipmachines. Amerika wil niet dat wij die nog exporteren naar China. Maar het is een hele belangrijke industrie voor Nederland. Ja. Dus dat is inderdaad waar de pijn zit. Ook
dit
tijdens zo'n bezoek
dilemma's
van Rutte aan Biden.
Dit zijn de dilemma's van de dag.
Ja.
En de realiteit van de nieuwe wereld, die dringt ook aan onze kant door, hoor Thomas. Dus in die zin kan ik het wel een beetje nuanceren. Maar het is niet duidelijk voor geen van de partijen, voor de VS niet, voor de Europese partijen, zoals Nederland niet, nog voor de samenleving, welke richting het nu precies opgaat. En daarom is het toch heel belangrijk om ook eigenstandig na te gaan denken over strategieën in een Europese kader.
Maar dan zou je nog heel even toch over die testcase. Want eigenlijk kan je stellen dat het een echt een hele belangrijke testcase is, ASML. Want als Nederland toch zegt, Amerika, F you, wij verkopen toch aan China, wat zouden de Amerikanen dan met ons doen?
Ja, natuurlijk machtspolitiek bedrijven. En ze doen dat al in de World Trade Organization op grote schaal. Ten opzichte van Europeanen. De Inflation Reduction Act is een voorbeeld van een handelsoorlog of een subsidieoorlog, hoe je hem ook wil noemen. Ja. Waarbij de Amerikanen ook weer precies doen wat ik net beschreef, namelijk America First.
Ja.
En dan heel lang niks meer.
Ja.
En dat gaat ten koste van vertrouwen, betrouwbaarheid, maar vooral lange termijn commitments waar we vroeger wel van uit konden gaan.
Misschien moeten wij gewoon lekker onze dollars gaan verkopen. En dan zinken de Amerikanen onder hun grote schuldenlast.
Heb jij alles geprobeerd om in Frankrijk te lezen?
Ja, precies. Dat zou ik vast doen.
Dat is een
mooi, ja,
voor dit soort theorieën. Ja.
Want jij zegt, ja, Europa is aan het beraden op die nieuwe machtsverhouding. Maar er is ook gewoon een oorlog gaande op het continent. Als je naar die oorlog in Oekraïne kijkt en de rol die de VS daar speelt, ja, is Europa daar klaar voor?
Nou, de VS haalt daar de kolen uit het vuur. Dus dat is wat ik net zei. En de calculatie van deze regering op dit moment, inclusief een zich vormende pragmatische consensus van Republikeinen en Democraten, is dat dit in het Amerikaans belang is. Ja, dus daar is gewoon een agenda op dit moment van, we zetten door in Oekraïne. Dat zie je ook aan wat de Amerikanen committeren daar. Niet alleen aan politieke wil, maar ook gewoon materieel. Zij zijn de leidende partij. En Europa sluit nu aan. En Nederland doet nu best wel heel veel op dit moment, gegeven het soortelijk gewicht van Nederland. En zo doen andere Europese landen ook steeds meer. De Duitsers schuiven op in de richting van. Dus. En dat maakt de fog of war van dit moment zo moeilijk. Aan de ene kant is er dus een vereniging van het Westen achter Zelensky tegen het Rusland van Poetin om evidente redenen. Aan de andere kant is binnen dat Westen, dat bondgenootschap, niet meer zo vanzelfsprekend als het was in de Koude Oorlog. En dit is een soort paradox waar we nog niet van weten welke kant die gaat uitspelen op de middellange termijn.
Thomas?
Nou ja, je vraagt je af, waarom keren de Amerikanen niet gewoon terug naar het verleden?
Isolationisme bedoel je?
Nee, juist naar het verleden van het recente verleden.
Ja.
Waarin ze hun bondgenoten ook gewoon de wortels geven die op prijs worden gesteld.
Ja.
Want je kan stellen dat het niks werkte, alles perfect natuurlijk. Maar dat als je inderdaad een united front wil hebben, dan begin je toch met het plezieren van je bondgenoten.
Ja, dat is inderdaad iets. Hè. Dus door, indirect worden dit soort gedachten ook door mensen als Henry Kissinger opgebracht. Wordt het niet tijd om toe te werken naar een nieuwe bipolaire orde waarin wij met China, VS, China, leidend zijn. En waarin wij onze bondgenoten verzorgen zoals we dat deden in de Koude Oorlog voor wat betreft de instrumenten. De grote vraag is, kan de VS dat nog? Heeft het de innerlijke kracht om dit te doen wat het in de tweede helft van de 20e eeuw heeft gedaan? En daar zegt menig een van nee. En om meerdere redenen. De economy of abundance die er toen was, die is er niet meer. En daarnaast is het zelfvertrouwen van de VS geknakt.
Ja. Ja.
Op een manier waardoor je het niet meer kunt vergelijken met zelfvertrouwen in de jaren 50 bijvoorbeeld.
Ze moeten wel America First doen.
Ze moeten America First doen uit zwakte.
Ja.
Maar dan, wie weet hoe lang dan de nieuwe American Century in de 21ste eeuw kan duren.
Nou, het is tijd om te investeren in onze defensieindustrie.
Zeker. En het is ook tijd om hierover door te blijven praten in Café Europa. Annette, we houden dit op de agenda. Wat dat betreft is het een hele goede eerste aflevering.
Afghanistan, nog even afrondend. Thomas, ga je nog terug?
Ik heb nu geen plannen om terug te gaan. Dat is niet wat ik niet wil, maar ook omdat ik ga natuurlijk eerst kijken hoe de serie gaat vallen. Ik zou zeker terug willen gaan. En ik zou ook zeker. Veel van de mensen die we geïnterviewd hebben zijn al vertrokken uit Afghanistan.
Je hebt nog contact met ze?
Met iedereen hebben we contact. Want dat gaat via WhatsApp. Dat is iets wat de Taliban niet kan blokken, nog heel goed. Dus ik volg absoluut alles op van iedereen met wie wij gesproken hebben. Probeer daarvoor te doen wat ik kan.
Ja. Goed, tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de leestafel hier in Nieuwsport. Thomas, jij hebt een boek bij je.
Ja, The Buddenbrooks van Thomas Mann.
Vertel.
Nou ja, een heel oud boek.
Een geweldig boek. Een grote Europese roman. Ja. Een oneindig verhaal.
Ja, Het is net als alle boeken van Thomas Mann een geweldig boek. Ik heb vorig jaar, toen ik stopte met de New York Times, eindelijk veel tijd gehad om te lezen. En het was notabene het zomergasteninterview met Rutte, wat mij inspireerde om te beginnen met de Toverberg. En als laatste heb ik de Buddenbrooks gelezen. Het is een familiekroniek over een Duitse familie, ergens midden 18e eeuw. Waarbij voor een documentairemaker de character building ongelooflijk is. Het gaat over drie generaties. Wat ik ook echt ongelooflijk vond, is dat Thomas Mann dat boek schreef toen die 22 was, daar de Nobelprijs voor literatuur mee won. Ik bedoel, hallo Generation Z. Ja. Step up op dat front. Maar het is een heerlijk boek waar je niet van wil dat het ophoudt. En gelukkig heb ik nog één groot werk liggen. Dr. Faustus, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dus daar zie ik nog naar uit.
Mathieu.
Ja, fantastische boekentip van Thomas. En inderdaad, dit zijn boeken, als je er eenmaal in zit, wil je niet dat het ophoudt. Je moet er even inkomen in het tempo en al de nuances en schakeringen, maar dan wil je niet dat het ophoudt. Dus Thomas heeft de grote Europese roman voor vandaag gecoverd. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Dus ik kan hem een ander soort boek aanraden. En ik heb een boek gekozen dat heel goed past bij het thema, het overkoepelende thema van vandaag, de transatlantische verhouding. Het beste boek wat ik daarover gelezen heb, komt uit 2016, denk ik. Het is van Alaida Asman, een hoogleraar Engels uit Duitsland, maar ook een historica. Een fantastisch boekje, moet ik zeggen, maar qua inhoud echt een boek. De Europese Traum heet het. En het gaat eigenlijk over hoe moeten wij nu in de nieuwe setting omgaan met die transatlantische verhouding en vooral met de geschiedenis van die transatlantische verhouding die ons vandaag de dag nog zo ontzettend bepaalt. Echt een aanrader.
Nou, dan heeft chef-redactie Freek ook nog twee boeken, maar liefst, die hij wil tippen. De eerste is De Vliegeraar, een volgens Freek iets wat zoete roman, maar waar de geschiedenis en de complexiteit van Afghanistan tot leven komt. En hij raadt ook The Far Enemy aan, Why Jihad Went Global, een wetenschappelijk standaardwerk over de oorsprong en tactieken van jihadistische organisaties.
Geweldig. Een heel goed begin van de leestafel op dit moment. En jij, Annette, want dan heb je vast ook nog een boekentip.
Zeker. Het eerste boek van dit jaar wat ik heb gelezen is geen boek over het Midden-Oosten, maar over een Frans plattelandsdorpje. Dat klinkt een stuk idyllischer dan het is. Ik raad namelijk aan het boek Weg met Eddie Belgul van Edouard Louis. Het is een autobiografische roman over zijn jeugd. En ook dit verhaal gaat over onderdrukking. Maar dan door je omgeving, door de sociale norm die er heerst in dat Franse plattelandsdorpje. Over anders zijn, over tactieken die je aanwendt om maar bij de rest te kunnen horen. En uiteindelijk gaat het over worden wie je bent. Ik vond het een ontzettend goed boek. Rauw, heel goed geschreven. Het grijpt je naar de keel. Dus dat
internationaal
is mijn
ook gelauwerd.
Ja, ik ben een van de laatste die dit boek leest.
Nou, zeker niet, denk ik. Maar echt wel heel goed dat we dat er ook nog bij leggen vandaag.
Ja, nou, een hele stapel op de leestafel. Bij al die boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die verspreiden we, zoals jullie gewend zijn, via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. En Mathieu, jij bent het jaar, zoals gezegd, goed begonnen. Want jij had meteen een post, een reel ook, zelf gemaakt of met de hulp van een Segers junior.
Nou, het Instagram profiel, Annette, kan ik wel zeggen, is een familiekwestie.
Een co-productie.
Die tot af en toe in detail besproken wordt en ook geco-produceerd wordt.
Ja, maar je hebt een hele strategie.
Ja, die kristalliseert nu uit. We moeten dat natuurlijk allemaal proefondervindelijk ondervinden. Want ik heb daar uiteindelijk natuurlijk heel lang over gedaan voordat ik deze stap zette. Maar door de live druk tijdens de live show,
de eindejaarshow,
zag ik geen andere uitweg meer dan dit goede voornemen voor 2023 meteen door te zetten.
Ja, nou, het geeft een heel mooi kijkje ook achter de schermen een andere Mathieu dan op Twitter. @MathieuLLSegers gaat dat zien. Dankjewel. Thomas Erdbrink, heel fijn dat je er weer was.
Jullie bedankt.
Bedankt.
En zondag dus de eerste aflevering van Onze Man bij de Taliban op tv. Maar ook op een groot scherm in poppodium Het Paard hier in Den Haag. Want het Haags College organiseert samen met de VPRO een avond waarin het publiek met jou en met regisseur Roel van Broekhoven in gesprek kan gaan. Naar aanleiding van de eerste aflevering. Nou, wij hebben de eerste drie al mogen bekijken. Het is een ontzettende aanrader. Wil je erbij zijn in Het Paard? Kijk dan op haagscollege.nl of in de show notes bij deze aflevering. Dankjewel en gefeliciteerd met deze mooie serie. Mathieu, wij spreken elkaar weer over twee weken.
Zo is het, Annette.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En tot de volgende.